Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Anouk. En Anouk die gaat meer vertellen over haar situatie op weg naar het vervullen van haar kinderwens. Anouk, hi, welkom.
Hallo.
Het is voor ons een beetje gek eigenlijk om nu zo de podcast op te nemen, want wij kennen elkaar. We hebben samen het 12-weken traject doorlopen bij mij. Dat maakt het aan de andere kant ook wel weer heel vertrouwd. We hadden even een kort gesprekje net voordat we de podcast op gingen nemen. En dat is ook wel gewoon heel herkenbaar dan gewoon weer. Vertrouwd is eigenlijk het betere woord. Anouk, jij zit in een fertiliteitstraject. Misschien kan je zelf eigenlijk het beste jullie situatie toelichten eigenlijk. Wil je dat?
Ja, zeker. Ja, klopt inderdaad. We zitten nu, als ik het even helemaal terugkijk, sinds 2017 ongeveer. Nou, niet helemaal 2018 in het fertiliteitstraject. Wel in de tussentijd moeder mogen worden van een zoontje. Die is inmiddels 2,5. En afgelopen februari helaas met 20 weken een zwangerschap geëindigd. Maar daar ook een zoontje uit, die op een andere manier bij ons is. En nu dan eigenlijk nog steeds in een fertiliteitstraject om de kinderwens voor, als je het goed zegt, een derde kindje eigenlijk te vervullen.
Ja.
En dat is een IVF-ICSI-traject, wat eigenlijk al met wel een tussenperiode van een zwangerschap en even niet, maar al wel wat jaartjes loopt.
Ja. Hey, en wat is, voor de luisteraars natuurlijk wel fijn om te weten, wat is de reden dat jullie in het IVF-ICSI-traject zitten?
Ja, ik ben in 2017 gestopt met de pil. Gewoon eigenlijk meer met het idee van, ik wil wel kinderen, maar hoeft niet nu. Maar dan is dat vast een beetje uit mijn lijf. En ik was ook wel eens gewoon benieuwd hoe ik me zou voelen zonder. Dus met die gedachte gestopt, maar eigenlijk in het begin van het jaar gestopt, in maart geloof ik toen. En eigenlijk dat hele jaar kwam er geen cyclus op gang. En ik ben toen in 2018 daarmee naar de huisarts gegaan en doorgestuurd naar de gynaecoloog. En eigenlijk kwam daar niet heel veel uit. Geen PCOS, geen mijn hormoonwaarden waren op dat moment wat laag, maar geen gekke dingen. Dus toen zeiden ze wel van, als je een kinderwens hebt, dan mag je terugkomen. En dan gaan we kijken wat we voor je kunnen doen. En ze hadden toen kort gehad over medicatie om de cyclus op gang te brengen. Maar eigenlijk zijn we vrij snel hebben gezegd van, we gaan er gewoon voor. Want misschien gaat dit wel heel lang duren. En toen zijn we er bij de onderzoeken bij mijn man achtergekomen dat dat ook niet allemaal optimaal was. En op die manier hebben ze toen bij ons eigenlijk gelijk voor IVF, ICSI, in ons geval ICSI, gekozen. Omdat het eigenlijk de meest handige en een soort van enige optie was.
Ja, met de meeste kans op resultaat.
Ze wilden mij met inderdaad de uitslagen die bij mijn man naar voren kwamen niet aan medicatie zetten om nog op een andere manier te proberen. Dus dan is dit je eigenlijk je enige optie.
Ja, en dat betekent ook voor jou dat alle behandelingen die je ondergaat, dat alles kunstmatig in een kunstmatige cyclus is.
Ja, want eigenlijk hebben ze, doordat ze hiervoor hebben gekozen, nooit geprobeerd mijn cyclus op gang te brengen met medicatie of hoe dan ook. Dus alles is inderdaad kunstmatig.
Ja, ja. Hoe is dat, alles kunstmatig hebben? Hoe voel je je bij die hormonen?
Fantastisch. Nee, helemaal niet. het valt me wel tegen. Vooral, ik vond die eerste ronde heel pittig toen. Met die hormooninjecties. Ja, ik vond me echt niet lekker daarvan. En ik weet niet, ook gewoon opgeblazen. En niet hoe ik me graag voel. Maar uiteindelijk als je dan zo'n ronde achter de rug hebt, dan denk je van oké, je hebt wat embryo's, hadden wij in de vriezer. Dus dan voel je je wel een soort van, denk je, we kunnen even vooruit. Maar ik moet zeggen dat ik bij de cryo-terugplaatsingen van de hormonen die ik daarvoor krijg, dus niet eens de injecties, maar gewoon de andere hormonen, dat ik me daar ook niet heel goed van voel. Dus met al met al vind ik het gewoon wel tegenvallen elke keer weer.
Ja.
Ja. gewoon moe en ja, niet lekker in mijn vel zit ik ervan.
En mentaal, merk je dat ook? Dat je er heel anders in staat, dat je een ander persoon aan het worden bent daarvan?
Ja, ja. Ja, ik ben ja, prikkelbaarder en ja, vooral gewoon geen geduld voor dingen en moe. En, terwijl ik normaal best wel, nou, aardig wat energie heb, denk ik. Maar ik moet zelf, ik zeg ook nu wel eens dat ik eigenlijk gewoon al niet meer zo goed weet hoe ik me voel zonder hormonen.
Ja, omdat ik natuurlijk daarmee bezig bent en zo lang die fases hebt dat dat zo is.
Ja, en dan heb je wel die zwangerschappen tussendoor. Maar ja, dat zijn ook weer allemaal hormonen waar je anders van voelt dan hoe je je normaal zou voelen. Dus eigenlijk alleen in het jaar na mijn bevalling, toen alle hormonen een beetje uit mijn lijf waren, heb ik me even gevoeld zoals ik denk dat ik me normaal voel. Maar ja, dan besluit je al best wel snel weer voor een tweede te gaan.
Ja.
Ook met het oog op dat je gewoon nooit weet hoe lang het gaat duren.
Ja, ja. En hoe lang heeft het voor jullie geduurd voordat... hoeveel behandelingen of hoeveel terugplaatsing heb je gekregen voordat jullie toen de eerste keer zwanger waren?
Ja, dat was de tweede, dus eigenlijk heel snel. Dus ergens is dat me meegevallen in dat traject. Ik vond de hormonen best wel even pittig. De eerste terugplaatsing, ja, die mislukte, dan baal je heel erg. En dan, nou, ik was best wel van, oh, gaat dit ooit lukken en hoe moet dit? We hebben toen een paar maanden in de zomer, 2 of 3 maanden, eventjes rust genomen. En toen de tweede terugplaatsing was eigenlijk, nou ja, gelijk raar. Dus dat, ja, wat dat betreft ging dat heel snel.
Ja.
Maar dat maakt ook wel dat ik me daarna wel een soort van, we hadden toen nog 3 cryo's in de vriezer, na die zwangerschap. Ja, nu kan ik me echt niet meer voorstellen dat ik dat gedacht heb. Maar ik heb toen gedacht, nou, ik hoef nooit meer aan die hormooninjectie, want vorige keer was het de tweede en we hebben er nog 3. Dat komt wel goed.
Ja.
Nou ja, daar kom ik nu wel van terug.
Ja, want dat is het niet helemaal geworden natuurlijk. Jullie hebben een nieuwe zoon gekregen.
Ja.
En nadat die, nou ja, een bepaalde leeftijd had, besloten jullie het traject weer op te starten.
Ja, eigenlijk wel net voor zijn eerste verjaardag. Ja, hij werd bijna 1 en toen dacht ik wel van ja, als het gelijk lukt is het redelijk snel op elkaar, maar nog wel te overzien. En ja, ik had niet helemaal de illusie dat de allereerste zou lukken. Maar ja, dat is ook niet gebeurd.
Nee. Nee, maar er is natuurlijk wel in de tussentijd nog een tweede zwangerschap geweest.
Ja, maar dat was niet uit die 3 cryo's die we hadden liggen.
Nee, dat was een volgende.
Ja, ja, we hadden toen die 3 cryo's. En nou ja, de eerste 2... Nou, de eerste is sowieso gewoon niet gelukt. De tweede had ik een heel kort een positieve test. Maar eigenlijk ook al vrij snel duidelijk dat dat niet de goede kant op ging. En de derde ben ik toen 6 of 7 weken zwanger van geweest. Dus toen ook weer even zo'n moment gedacht. Ik hoef nooit meer aan die injecties. En dat wordt ons bespaard. En nou ja, dit komt goed. Maar ja, helaas mocht dat ook niet zo zijn.
Ja, ja. En dan toch... Ondanks dat je dan dus hè, in eerste instantie denkt, oké, ik ga nooit meer aan die hormooninjecties, niet nodig. Maar die grens verleg je dus eigenlijk alweer direct.
Ja, zeker.
Daarna weer gegaan.
Ja, ja, ik heb wel even na die miskraam dan getwijfeld. Ja, ik weet niet, dan zit je sowieso niet zo lekker in je vel. En denk je even van, ja, ga ik dit nog een keer doen? En wil ik dit? Maar ja, die kinderwens was wel, of de wens voor een tweede was wel echt heel sterk. Op dat moment ook al. Dus toen dacht ik, ja, in ieder geval nog 1 keer. Dat was toen de gedachte.
Ja.
Dus dat hebben we gedaan. Ja. En ja, daar was ik van de allereerste terugplaatsing. Eigenlijk de tweede ronde was ik toen van die verse terugplaatsing zwanger.
Ja. Ja. Ja, en dat is helaas bij 20 weken niet goed gegaan. Jullie tweede zoontje bleek niet helemaal gezond te zijn.
Ja, dat wisten wij niet op dat moment, maar... Ja, dat is zo gelopen. Het is uiteindelijk gewoon een stilgeboorte geworden. Dus hij was zelf wel overleden voordat hij geboren werd. En ja, op zich kan ik dat relativeren. Ik weet dat er dingen niet goed met hem waren. Dus ja, wat dat betreft heb ik daar wel een soort van rust in gevonden.
Mm-hmm.
En ja, ben ik ergens wel blij dat ik niet zelf die keuzes heb moeten maken bij een 20 weken echo. Die hadden we nog net niet gehad. Een dag later zouden we die hebben. Want ik denk dat ik dat veel zwaarder had gevonden.
Ja.
Maar ja, neem niet weg dat het een pittige tijd is geweest.
Is natuurlijk ontzettend.
En nog steeds is eigenlijk.
Ja. Ja. Ja, dat is er natuurlijk nog steeds. En dat is ook, jullie hebben natuurlijk de wens voor twee gezonde, of in ieder geval kindjes die bij jullie aanwezig zijn. En dat je twee broertjes of een broertje en zusje of dat soort dingen rond hebt zien lopen. Ja, dat je die ziet rondrennen. En dat is natuurlijk, ja, je hebt twee kinderen mogen krijgen. Maar het is nog niet het beeld natuurlijk wat je zelf voor ogen hebt.
Nee, het is niet compleet. Nee.
Nee. Nee.
Dus ja, ga je weer door. Uiteindelijk, ja.
Ja, schouders eronder en weer door.
Ja, echt wel, ja.
En dat is waar je nu staat, toch?
Ja, ja, we hadden nog één cryo van die ronde. En die is helaas mislukt. Dus toen hebben we weer een nieuwe ronde opgestart.
Ja, ja.
En hoe
voelt dat heel... jij bent altijd heel nuchter, hè? En dat zullen de luisteraars nu ook wel horen in de podcast over hoe jij daar over praat en mee omgaat. Maar als je nu terugdenkt aan al die behandelingen en al die hormonen die er in je lijf, van links naar rechts, van onder naar boven geschoten zijn eigenlijk. Hoe zie je dat dan nu? Zie je dat dus ook zo nuchter als dat jij bent? Of denk je wel eens achteraf, jeetje, wat is er allemaal veel gebeurd en wat is het heftig geweest? Of hoe sta je daarin?
Ja, nee, ik kan wel inderdaad op dat moment, maar dat is denk ik ook een soort van zelfbescherming. Dat je denkt, ja, ik moet gewoon door en als ik het nu heel moeilijk ga maken, dan... Ja, het is al moeilijk genoeg. Maar als ik terugkijk, dan denk ik wel... Als je mij 10 jaar geleden had gezegd dat ik dit allemaal ging doen... Dan had ik echt gezegd, nooit. Maar ja, je doet het toch.
Ja, die kinderwet is sterker dan het rationele daarin.
Ja, absoluut. Ja.
Ja.
Maar ik denk wel, als het ooit allemaal achter de rug is... Dat ik wel, als ik eraan terugdenk, denk van... Wat heb ik allemaal meegemaakt? En... Hoeveel grenzen heb ik verlegd, wat dat betreft, ja.
Hoeveel, als je er nu over nadenkt, hè, je hebt continu de grens verlegd van... Oké, ik dacht dat dit het laatste traject was en we doen het nog een keer. Zijn er andere dingen waar je heel erg je grenzen verlegd hebt... waarvan je dacht, dat ga ik nooit doen en het toch gebeurd is?
Ja, vind ik wel lastig. Misschien als echt... Maar ja, dat is ook een beetje onwetend voor die tijd, omdat je zo'n traject niet kent... Dat ik misschien, als je mij vroeger had gevraagd, zou je zo'n traject doen? Dat ik had gedacht, nee. Maar ja, dat is eigenlijk al de eerste grens die je sowieso overgaat als je ervoor kiest om zo'n traject te starten. Ja, ik weet niet. Ja, sowieso eigenlijk elke keer weer die nieuwe ronde is wel een soort van grens verleggen. En nu denk ik, ja, nu denk ik ook weer, dit is de laatste ronde. Maar ja, ik durf het niet te zeggen. Nee, ja, ergens, we hebben het geluk dat we, voor de boekjes twee doorgaande zwangerschappen hebben gehad. Dus meer vroed krijgen dan de 3 rondes, anders zou dit de laatste zijn. Maar ja, ergens denk ik nu, ik wil niet meer dan dit, want het moet een keer, je moet een keer stoppen. Maar ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat het nodig is.
Ja, ik ben ook echt heel erg benieuwd, want wij hebben het hier wel vaker over gehad, samen ook. En je hebt dat ook inderdaad wel echt zo tegen mij gezegd. En dat is natuurlijk ook wel echt een keuze, hè, als je die keuze maakt.
Ja, ik vind dat heel lastig, ja.
Ja. Ja, weet je, als je wel voor die keuze komt te staan, dan is het of kiezen voor doorgaan met het traject, dus weer een grens verleggen en misschien jezelf weer naar achter stellen. En je huidige gezin, hè? Want ik bedoel, je hebt natuurlijk ook gewoon een gezinssituatie. Aan de andere kant is er die kinderwens die gewoon... En die uitschakelen, dat lijkt me nogal wat.
Ja, nu kan ik het vrij makkelijk zeggen omdat het op het moment echt niet aan de orde is. En we nog wel wat pogingen hebben. En hopelijk dus is het niet nodig is. Maar ik denk als het moment echt daar is en ik die keuze zou moeten maken, vind ik dat veel lastiger. Vooral wat je zegt, dat je maakt de keuze niet alleen voor jezelf.
Ja.
Kijk, voor mezelf kan ik wel denken, oké, het is genoeg geweest. En kan je die keuze een soort van verantwoorden. Al ben ik ergens bang dat je altijd spijt zal krijgen van, had ik maar die kansen nog gepakt. Maar je maakt het natuurlijk ook voor je man en voor mijn zoontje. Ja, ergens.
Ja.
Denk ik dat als je het uitlegt, dat mensen begrijpen, maar... ja, het blijft altijd een lastige keuze.
Ja, en ik geloof er wel ook echt in dat het altijd een soort van gat of zo, is dat de juiste bewoording? Ik bedoel, het idee, een kinderwens kan je volgens mij niet uitschakelen. Of het nou om het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, tiende kindje gaat, volgens mij, als die wens er is, dan hou je die wens gewoon.
Ja, ja, voor zover ik het nu kan zeggen, inderdaad wel. Dat denk ik wel, ja. Ja,
ja, het lijkt mij. Ja, ik weet wel dat er. Hè, dat is een beetje een off-topic onderwerp, maar een kennis van ons, die zijn wat ouder allemaal. In die zin dat de leeftijd van mijn moeder. En die hebben nooit kinderen mogen krijgen. En zij zegt ook altijd dat dat haar grootste gemis is in het leven. Het is hun nooit gelukt. Dus ik geloof wel heel erg dat je, als je die wens hebt, dat die blijft of zo.
Ja, dat denk ik ook.
Voor jullie ja, misschien wat anders, geen idee. Want jullie hebben een kindje wat gewoon bij jullie is. Maar ik weet niet of dat, ja, is lastig.
Ja, dat is altijd lastig als mensen, want dat wordt best vaak gezegd van, oh, gelukkig heb je er één. En dat is inderdaad absoluut waar, hoor. Want ik ben zo blij met hem. Maar het, ja, hoe zeg je dat? Het lost het niet helemaal op of zo. Of het, ja, het is niet dat alles, hij vervangt niet alles of zo. Dat gemis dat blijft. En ja, ik weet niet. Ook voor, ja, het is ook niet eens alleen voor mezelf, maar ook naar hem toe. Dat ik hem ook gewoon dat broertje of zusje gun.
Ja, ja. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. En eigenlijk is het ook wel een dooddoener dat mensen dan zeggen, ja, maar je hebt er in ieder geval één.
Ja, nou ja, ik heb mezelf ook best wel eens verweten dat ik dan denk, ja, er zijn ook genoeg mensen die nog geen kinderen hebben en die graag een eerste kindje willen. En dan zit ik hier moeilijk te doen over een tweede kindje, wat niet lukt of wat er nog, nou ja, een derde kindje eigenlijk, wat er niet is nog en misschien wel komt. En dan, ja, dan denk ik, oh, mag ik hier zo om ze, ja, naar zeuren, maar ja, zo boos en verdrietig om zijn. Maar ja, het is gewoon, ja, ik kan niet goed uitleggen waarom, maar het is voor mij niet anders dan de wens voor die eerste. Misschien, ja, is die zelf nog wel groter, die wens, maar vind ik lastig.
Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje, dit is hoeveel mensen, doe je daar pijn mee of niet of zo. Dat is een beetje waarom je wat subtieler bent of probeert te zijn daarin.
Ja.
Wat wilde ik daarover zeggen? Er kwam iets in mijn hoofd en toen dacht ik, ja, nee, ik weet het niet meer. Maar ik denk gewoon inderdaad ook echt, juist ook omdat je ziet hoe gelukkig je kan zijn met een kind. Hè? En ook hoe hard werken het soms is. Want ik bedoel, laten we niet doen alsof het alleen maar hosanna is. Dan moet je.
Nee, absoluut niet.
Nee, maar weet je, desondanks wil je dat geluk nog een keer meemaken. En wil je ook, hè, wat jij net zegt, ook voor je man en ook voor je kind, dat er een broertje of zusje is waar hij mee kan spelen of dingen mee kan doen. Of waar ze, nou ja, dat ze iets aan elkaar hebben. Dat is gewoon een beeld wat je hebt. En ik denk dat dat beeld er ook voor zorgt dat je die grens voor jezelf verlegt.
Ja, zeker. Ja. Maar ik zit aan de andere kant, wil ik wel die grens soort van bewaken. Juist ook weer voor het gezin. Ja.
Ja. Ja,
dat het niet. Ja. Ik ben altijd een beetje bang dat als het niet zou lukken, dat ik over, nou ja, stel dat ik nu nog 4 jaar denk van, nou, dit moet gewoon lukken. Dat je over 4 jaar met lege handen, of nou ja, niet helemaal lege handen, maar wel zonder tweede kindje eindigt. En dat ze dan, of dat je dan, dat ik dan naar mijn zoontje moet verantwoorden van, ja, sorry, maar de afgelopen 5, 6 jaar, ja, heb ik niet echt meegekregen, want ik was druk met iets anders. Ik wilde graag nog een kind. Ja. Daar ben ik altijd bang voor. Dat je dan niet helemaal van hem geniet zoals ik dat eigenlijk wel wil.
Ja. Maak je daar bewust keuzes in dan nu?
Ja, dat is wel de reden dat ik zeg van deze ronde nog. En dan is het wel klaar, ja.
Zeg je?
Dat zeg ik nu inderdaad. En ik heb dat heel veel op het leeftijdsverschil gegooid. Dat ik denk, ja, ik wil niet jaren ertussen. Maar ik denk dat dat vooral is een soort van, ja, zelfbescherming, dat ik gewoon wel echt van hem wil genieten en niet mezelf wil verliezen in dit traject.
Ja, want dat staat natuurlijk eigenlijk weer, dat komt, hè, dat je jezelf wat meer verliest door die hoge dosis hormonen die je moet krijgen, dat je gewoon jezelf eigenlijk niet meer bent dan. Of vul ik
nee,
dat
niet? Ja, nee, dat inderdaad. Dat je, ja, voor mijn gevoel ben ik dan gewoon niet de leuke moeder die, of nee, niet dat ik altijd die leuke moeder ben, maar ja, je hebt gewoon niet die energie en dat geduld. Dus ja, ben ik niet de leukste versie van mezelf, denk ik.
Ja, ja. Hey, wat vind jij het lastigste in dit hele traject?
Ja, ik vind meer gericht naar zwangeren toe, bedoel je dan? Of, Ja, ik vind het altijd. Ik bedoel, ik gun iedereen het, dat is het absoluut niet. Maar ik vind het altijd heel lastig als mensen erover praten alsof het gewoon allemaal maar normaal is en vanzelf gaat en niet mis kan gaan. En dat, ja, op die manier. Ja. Of als iemand aan je vertelt dat hij zwanger is, nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik merk wel dat ik soms moeite heb tegenwoordig om echt heel oprecht blij te zijn. Dat vind ik heel erg, maar dat is wel zo. Maar als iemand dan ook nog even erbij zegt, oh ja, ja, het ging zo snel. Ja, we hadden het nog helemaal niet verwacht. En ineens was ik zwanger. Ja, dat kan ik heel slecht handelen.
Ja.
Dat vind ik echt heel lastig.
Dat snap ik, ja.
Dus gewoon alsof het maar normaal is dat je gelijk zwanger bent. En ook, ja, ik denk dat dat ook wel een beetje gekomen is door wat er dit jaar is gebeurd. Dat als mensen al voor, nou ja, gewoon echt aan het begin van de zwangerschap al allemaal dingen regelen en kopen en doen, denk ik, doe maar niet. Doe maar niet.
Ja, ja. Ja, wacht maar even af. En,
ja. Het, ja, ik denk, dat is ook niet helemaal goed natuurlijk wat iedereen zo zou denken, maar.
Maar hoe ga je daarmee om met die frustratie eigenlijk dan? Dat je denkt van ja, waarom doen we er zo makkelijk over? Reageer je daarop of laat je dat? Of hoe ja.
Ja, dat, ik ben best wel dat ik dat laat inderdaad. Dat, ik spreek dat thuis wel bijvoorbeeld uit naar mijn man. Van nou, wordt allemaal bij mij over gepraat alsof het allemaal heel makkelijk is. En ja, maar tegen iemand zelf, ja, dat is best lastig. Omdat zo, als iemand aan je vertelt, en om dat dan te zeggen. Terwijl, eigenlijk zou je dat wel willen.
Ben je wel eens heel boos geweest op iemand die zoiets zei?
Ja, niet naar die persoon zelf, nee.
Maar wel inwendig, dat je gewoon in je ja. Zo voelt borrelen. En dat je denkt, ah, eigenlijk wil ik schreeuwen.
Ja, ja, absoluut, ja.
Ja. Ja, ik vraag dat omdat ik gewoon altijd aan heel veel situaties moet denken waarin ik eigenlijk heel hard wilde schreeuwen of waarin ik eigenlijk heel erg boos werd. Gewoon, ik hield ook altijd mijn mond.
Ja, ja, het is toch, ik weet niet, ik durf dat dan toch niet omdat op dat moment, ja, ik weet ook niet of dat dan een goede situatie is om dat echt uit te spreken. Maar ja, dan voelt het toch fijner om het gewoon maar bij jezelf te houden.
Weten veel mensen in jullie omgeving dat, waar jullie mee bezig zijn?
Ja, eigenlijk iedereen.
Ja, dus in dat opzicht ben je er heel open over. Alleen de emotie en de frustratie die erbij komt, is lastiger om te delen.
Ja, soms bespreek ik dat wel, maar dat is dan gewoon meer met een vriendin, als je erover praat en niet tegen degene die, waarbij je zo'n situatie hebt meegemaakt. Maar ik, ja, tegen sommige mensen kan ik wel vertellen inderdaad. Hoe frustrerend dingen zijn. Ja.
Helpt dat? Het uiten?
Ja, het helpt wel. En vooral ook als mensen zeggen van, oh ja, als mensen denken, oh ja, ja, dat kan ik me dan echt voorstellen. En ja. En ik merk ook wel, ik heb ook best wel wat mensen om me heen die ook of in een traject zitten of in hebben gezeten. En ja, daarmee kan je er sowieso makkelijker over praten.
Ja. En als je dan met iemand erover praat, hè, die het herkent, wat deel je dan vooral met elkaar? Zijn dat dan de details, zeg maar, van hè, wat er gebeurt in het ziekenhuis? Of zijn dat vooral de gevoelens? Wat deel je dan daarin?
Ja, dat wisselt wel een beetje. Ik denk beide wel. Ligt een beetje aan als je iemand hebt die net, net begint met een traject. En nou ja, ben op zich wel redelijk ervaren hoe het allemaal gaat. Dan kan je ook een beetje echt de details van het ziekenhuis of hoe dingen gaan. Maar ook wel de emoties, ja. Gelukkig wel vriendinnen waarmee ik daar goed over kan praten. Die het begrijpen.
Ja, lucht dat op? Ja, dat lucht wel. Ik wou zeggen, lucht dat op. Ja, dat lucht.
Ja, ja, zeker.
Ja, ja, ja. Hey, als je één ding mag kiezen, hè, waarvan je zegt, ja, dat vond ik echt gewoon het heftigste om tegenaan te lopen in het ziekenhuistraject? Wat zou dat dan voor jou zijn?
Oeh, lastig. Nou ja, ik denk wat me eigenlijk best wel veel frustreert, en dat is misschien eigenlijk iets heel kleins als ik het zo zeg, is dat, ja, ik vind het heel irritant dat je altijd, en dat heb ik heel vaak, dat ik altijd dan bel je bijvoorbeeld dat je een nieuwe behandeling wil opstarten of iets, en dan vraagt ze, oh, is dit je eerste cyclusdag? Elke keer. Of dan kom je daar voor een echo om te kijken of je mag starten met medicatie. Ja, welke cyclusdag is dit dan? En denk ik, jongens, kunnen we niet iets op laten poppen in dat dossier? Want ik vind het al zo frustrerend dat die cyclus er niet is. Ja, misschien vind ik dat wel het meest frustrerende en irritantste van alles in het ziekenhuis.
Dat klinkt eigenlijk ook wel als een ontzettend gemis vanuit het ziekenhuis, toch? Ze kunnen toch heel eventjes in je dossier kijken. Nou, de podcastluisteraars die zien dat niet, maar ik doe echt met mijn handen nu het dossier openslaan. Dat zal waarschijnlijk niet meer zo zijn. Nee. Dat gaat gewoon in de computer. Dan word je dus echt oud als je dit soort dingen doet. Ja. Maar ze kunnen toch eventjes dan gewoon bij jouw naam kijken en dan inderdaad gewoon, er is geen cyclus. Dus deze vraag kunnen we overslaan.
Ja, het is vooral gewoon elke keer weer even met je neus op de feiten gedrukt worden van, nou, oké, het functioneert niet zoals het moet.
Ja. Ja, heb je wel gezegd van ja, dit is cyclusdag 365?
Ja, nou, ik zeg het altijd, dan zeg ik nee, dit is geen cyclus. Ik kan het maar weer braaf. Ja.
Ja, een beetje zo'n dooddoener.
Ja, en weet je, de rest van het traject, ja, je weet gewoon, daar moet je gewoon mee dealen. En ik vond zelf de puncties en zo niet zo heel heftig. Het is me allemaal meegevallen wat dat betreft, maar ja. Dit zijn eigenlijk gewoon de hormonen zelf, ja.
Maar ik denk als ik nu achteraf daar iets over mag zeggen, dan denk ik dat ik het ook wel heel erg heftig vond dat je hele intimiteit, zeg maar, gewoon opgehangen wordt aan een kapstok in het ziekenhuis. Ja, dat is misschien een beetje een rare vergelijking, maar dat ik wel op een gegeven moment dacht ik, oh, daar ga ik weer. Daar komt weer iemand anders en weer een andere. En dat je hele, zeg maar, het is al zo kwetsbaar hè, wat je aan het doen bent, want die kinderwens zit diep en het wil niet lukken en dat is super emotioneel en dat is allemaal heel heftig. Ja. Dan moet je ook nog eens jezelf letterlijk de hele tijd blootgeven. Ik vond dat gewoon, denk ik, een van de dingen waarin ik zelf heel erg een grens over gegaan ben. Weet je, dat ik dacht, oké, het moet, het is voor doel, weet je. Maar dat ik me er zo niet lekker bij voelde eigenlijk.
Nee, ja, nu dat herken ik heel erg. Ja. Ja, absoluut. Dat je gewoon klaar bent om daar de hele tijd te liggen. En dat iedereen maar... Ja, ik heb toevallig pas een boek gelezen. En dat ging over... Ik kreeg dat getipt van de fertiliteitsartsen. Dat was wel echt een mooi boek. Het ging over niet vervulde kinderwensen. Dus eigenlijk gewoon helemaal geen kinderen. Maar het, ja... Het was wel heel, heel herkenbaar, heel veel dingen. Als het om een tweede kindje gaat ook. En daar stond ook iemand die zei, ja, gewoon de onderkant van mijn lijf, voor mijn gevoel, hoorde dat gewoon bij het ziekenhuis. En was dat niet meer van mezelf. Nou ja, ja. Toen dacht ik, ja, dat herken ik wel.
Ja, het is echt zo'n... Ja, zoveel... Ja, er gebeurt zoveel of zo. En dat... Ja, wordt een beetje afgestoten inderdaad van jezelf. Dat er zit een soort scheiding. Zo van, nou, de onderkant is inderdaad daar. En de bovenkant, mijn hoofd denkt er nog over na. Ja, ik weet dat mijn dochter toen uiteindelijk geboren was. En toen was ik, ze is van Judas, ik was ruim 29. Dus dan krijg je rondom je 30's krijg je zo'n uitstrijkjesverzoek. Dat ik echt de huisarts opgebeld heb. Dat ik zei, ja... Weet je, ik weet dat dit heel erg belangrijk is hoor. Maar er hebben echt even genoeg mensen gekeken. Gewoon daar beneden allemaal. Mag ik dit even uitstellen? Want ik dacht echt, jeetje, weet je, ik heb net die bevalling gehad. Nou ja, hè, dan ben je natuurlijk ook nog wel wat kwetsbaar als het gaat om de onderkant. Ik dacht, jezus, dat is allemaal net hersteld. Daar ben ik allemaal net vanaf. We hebben het net weer een beetje leuk met elkaar, weet je. Seks is weer seks in plaats van... Hoe gaan we dit doen? We moeten zwanger worden en weet ik het allemaal. En daarna, na een zwangerschap, toch een beetje spannend. En dacht, oh, dan ga ik weer. naar een andere arts of wat dan ook, moet ik weer met mijn benen wijs.
Ja, die herken ik. Die had ik inderdaad precies. Ik ben nu net 31, dus die had ik. Ja, ik was toen net zwanger van mijn tweede zwangerschap. En dus toen moest ik me uitstellen. Nou ja, toen is dat misgegaan. En begonnen we een paar maanden later weer met dat traject. Dus ergens daartussen heb ik hem gepropt. Maar precies inderdaad in een periode dat we... En gewoon om te kijken of ik kon starten met de medicatie. En gewoon om te kijken of de medicatie aansloeg. Nou, volgens mij heb ik in 1 week bij 3 verschillende mensen gelegen. Dat ik ook dacht, oké, nou... Doe maar. En ik wilde bijna vragen bij die fertiliteitsarts tijdens die echo. Joh, kan jij dit niet even gewoon erbij doen?
Ja, doe maar, even. Nee. Ja.
Ja. Ja. Maar ja.
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 Ja. Over dat boek gesproken. En misschien is dat wel een mooie tip voor de luisteraars. Weet je nog welk boek dat is?
Ja, het heet Een Onzichtbaar Verlies. Ik kan wel even gauw...
Een onzichtbaar verlies. Ja, ik geloof dat ik een bibliotheek kan starten met alle boeken die ik daar tijdens onze kinderwens over gekocht heb. En die ik allemaal hier heb liggen.
Ja, een onzichtbaar verlies heet het inderdaad.
Onzichtbaar verlies. Oké, dat is een goede tip dan. Hè, om, maar het is dus niet een boek waarin je... Heel veel, nou ja, niet een doeboek, maar het is vooral herkenning van situatie, denk ik. En...
Ja. Ja, het is ook geen verhaal of zo wat omheen. Het is echt gewoon beschrijvingen per situatie en hoe iemand, hoe mensen... En dan ook wel door mensen nog stukjes hoe zij daarmee omgingen of hoe zij zich daarbij voelden. Ja, ik vond wel heel veel herkenbare dingen in.
Ja.
Ook in onze situatie.
Ik heb... Dat was een andere dame uit het 12-weken traject. Die zei toen tegen mij, die heeft Am I the Reason I'm Not Getting Pregnant gelezen. Dat is een boek in het Engels. Die kan je ook echt niet in het Nederlands verkrijgen. Die heb ik ook aangeschaft. Dat is ook echt een hele fijne. Er zijn ook heel veel, hè, die titel impliceert natuurlijk dat je zelf de reden bent dat je niet zwanger raakt. Nou, dat is niet het doel van het boek. Het is heel erg... He, wat de schrijfster in haar hoofd had. Van oké, dit is wat er bij mij fout gaat. En dit, ik doe het zelf allemaal fout. En alles zit bij mij. En ik moet alles aanpakken. En ze geeft ook op een gegeven moment een anekdote. Dat ze ergens gelezen had. Dat ze bepaalde botten moest gebruiken voor een bouillon. En dat je daarvan zwanger raakt. En dat haar hele huis echt vergaan is van een stank. Omdat dat zo stinkt. Maar dat zij wel die bottenbouillon ging maken. En weet je, dat ze het heel erg op zichzelf ging betrekken.
Klinkt ook wel herkenbaar, moet ik zeggen.
Ik vond het ook heel herkenbaar, ja.
Ja.
Dus dat zijn wel, dat is wel altijd fijn om te lezen. Ik vind het zelfs nu nog fijn om dat te lezen, omdat ik dat gewoon dan heel erg kan plaatsen.
Ja, nou, daar ga ik wel even naar kijken.
Ja.
Maar je weet ergens wel dat je niet zelf de reden bent, maar ja, ik weet niet. Ik vind het altijd fijn om te lezen dat ik niet de enige ben die zo denkt.
Ja, ja zeker, ja, ja. Nou ja, ik denk dat dat ook wel... dat is voor mij ook wel een van de redenen om die podcast ook dan nu meer in gesprek te gaan ook daarover. Omdat, ja, weet je, jouw situatie is natuurlijk heel specifiek ook. En jullie hebben dingen meegemaakt die echt van jullie zijn. Maar ik weet zeker dat er ook heel veel vrouwen zijn die hier heel veel herkenning in hebben. En dat er ook vrouwen zijn die in een zwaarder cyclus, last hebben met hun cyclus. En die daar dus weer hoop uitvinden van oké, bij jou ging het zo. En dit is wat je daaruit kan doen. En... Nu ik dat zeg, denk ik, zou jij een tip hebben voor iemand die in dezelfde traject zit en misschien aan het begin staat of daarmee gaat starten? Dat je zegt, nou, dit zou ik echt diegene mee willen geven.
Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon vooral heel goed naar je eigen gevoel luistert. En nou ja, voor zover dat bijna mogelijk is, je grenzen bewaakt in wat je wel en niet wil. Ja, dat is denk ik wel het belangrijkste. Verder heb je al zo weinig invloed op het hele traject. Het wordt eigenlijk allemaal voor je beslist. En ja, je kan eigenlijk zelf helemaal niks. Dus als je dan maar wel goed naar je eigen gevoel luistert, dan heb je voor je gevoel misschien nog een beetje grip erop. En heel veel meer, ja, kan ik eigenlijk niet zeggen.
Nee, maar ik denk dat dat inderdaad een hele belangrijke is. Ik denk dat het heel belangrijk is om, weet je, voor de een is het heel fijn om 3 maanden te wachten in plaats van op de trein te springen en maar door te razen. En de ander wil doorrazen en de een wil hogere dosis hormonen omdat er dan meer kans is op eieren, meer eitjes. Maar ook misschien op overstimulatie en de ander wil gewoon heel basic doen en dat niet riskeren. Dus ik denk dat je eigen gevoel heel belangrijk is daarin, absoluut. En daarbij denk ik ook dat je mag weten dat je eigen gevoel ook ertoe doet. Want het is zo makkelijk om de artsen maar te volgen en maar mee te gaan. He, wat we net al zeiden met overal waar je weer moet liggen en wat je, nou ja, dat je je lichaam in tweeën splitst eigenlijk. Je wordt al zo geleefd.
Ja, absoluut. Echt
bij je eigen ding blijven en je eigen gevoel daarin proberen vast te houden is wel heel belangrijk, denk ik.
Ja, voor de kan zeker. Al is het, ja, het wordt soms wel lastig gemaakt omdat er gewoon heel veel regels zijn. En ja, je eigen keuzes niet altijd mogelijk zijn.
Ja.
Helaas, maar ja.
Ja, ik denk dat een conclusie kan zijn dat een medisch traject eigenlijk altijd intens zwaar is.
Ja, absoluut. Ja. Hoe nuchter of relaxed je er ook in staat. Ik kan me niet voorstellen dat iemand denkt, dat doe ik even en het doet me niks. Nee.
Nee, er is altijd hoop. Er is altijd ergens een teleurstelling. Weet je, of dat nou is dat het niet gelukt is. Of halverwege dat je denkt, heb ik al die rottige hormonen gespoten en heb ik maar 2 eicellen. Weet je, dat, ja, er zijn natuurlijk altijd ergens teleurstellingen. Of iets wat niet doorgaat. Of een terugplaatsing die niet door kan gaan. Of zoveel dingen die ermee samenhangen, dat er echt altijd wel gewoon heel veel emoties heen en weer schommelen.
Ja, het lastige maakt het denk ik ook dat je, zeker tijdens zo'n IVF-traject, weet niet, ik heb zelf natuurlijk niks anders gehad, maar je zit er zo dichtbij. Dus je ziet elke keer, oh, je ziet die embryo's en je weet, het zijn embryo's en ze zijn doorgegroeid. Nou, dan moet ik wel bijna zwanger zijn. En dan wordt het teruggeplaatst. Ja, ben je een soort van, nou ja, bijna zwanger voor je gevoel of eigenlijk helemaal. Ja, je kan, ja, ik weet niet. Normaal, ik denk altijd in een normale situatie ben je er niet zo mee bezig. Dus het gaat van zoveel hoop naar zoveel teleurstelling elke keer. Of ja, misschien niet teleurstelling, maar uiteindelijk, ja. Ik vind dat altijd lastig om te zeggen, maar ik denk dat je er zoveel meer bewust van bent, omdat je al die dingen weet.
Ja. En je ziet natuurlijk ook gewoon wat er teruggeplaatst wordt. En
ja, je krijgt een foto mee. Ja. En dan, ja, dus ik weet niet, het wordt zo echt gemaakt voor je. Hè? Dat je denkt, ja. Nou, maar nu moet het wel, hiermee moet het lukken.
En dan zegt een arts ook nog, nou, dit is echt een goed embryo. Ja. Goed gedeeld, dit is echt een goed embryo. Ja,
ja, nou ja, dat, die les heb ik ook, alle terugplaatsingen hebben ze dat gezegd. En alles was A-kwaliteit, zeggen ze ook altijd. Nou ja, heel fijn natuurlijk. Maar ja, ik weet nu inmiddels ook wel dat dat niet alles zegt.
Nee, het is een emotionele rollercoaster. En laten we gewoon hopen voor jullie in ieder geval dat dit inderdaad de laatste pogingen, of in ieder geval de laatste IVF-cyclus is geweest. Ik weet, hoe noemen we dat? Een IVF?
Ja, ronde.
Ronde.
Ja, poging. Ja, het zijn officiële pogingen.
Ja, dat het echt zo is en dat jullie gewoon, nou ja, gewoon, weet je, dat is ook zo'n woord wat er dan tussendoor springt. Ik wou zeggen dat jullie dan gewoon straks een gezond derde kindje mogen hebben. Maar dat is niet gewoon. Ik denk dat we daar ook van af mogen stappen. Dat het allemaal niet gewoon is. Weet je, kinderen komen niet uit de lucht vallen. En ja, weet je.
Nee.
Dat een zwangerschap lukt, is op een gegeven moment al, hè, dat is al een wonder. Als het kindje dan ook nog eens voldragen is en gezond ter wereld komt, dat is ook nog echt gewoon een biologisch wonder. Gewoon dat het zo is.
Ja, ja, het is wel goed dat mensen zich daar meer bewust van zijn, denk ik.
Ja, absoluut.
Hoe wonderlijk het is. Ja.
Dank je, Anouk. Ik vond het fijn om weer even met je te kletsen. Ik vond het sowieso fijn om weer gewoon zo elkaar weer even te zien. Maar ook dank je wel voor je openheid. En ik denk dat je heel veel vrouwen hiermee ook een hart onder de riem kan steken met jullie verhaal.
Ja, bedankt dat ik mijn verhaal mag vertellen. Superleuk.
Tuurlijk, altijd. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Dit was de podcast met Anouk over haar situatie in het fertiliteitstraject. En tot de volgende podcast.